We gaan met elkaar lezen de 2 Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 3. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. En daar lezen wij het volgende. In 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en met moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo omdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend ter vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Lieve broeders, zusters en vrienden, we hebben de vorige keer gesproken over de teksten 3, 4 en 5. En toen hebben we gekeken dat de Heere getrouw is. En waarin is hij getrouw? Dat hij ons versterkt en dat hij ons bewaart voor de boze. En dat de Heere ook iets van ons vraagt. En dat schrijft Paulus heel sterk in vers 4. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En daarin zien wij dat er een leven van heiliging naar voren komt. Het is niet zomaar van, ja, we geloven in God, we geloven in de Heer Jezus Christus, hij is voor onze zonden gestorven. Maar, en dat vind ik ook zo mooi in de brief van Jacobus, Jacobus zegt, het geloof zonder werken is dood. Niet dat we moeten werken aan ons geloof, maar het geloof heeft wel een gevolg, namelijk de werken die voortkomen uit het geloof. En ik geloof ook dat Paulus hier zegt dat als wij de Heere zo in onze levens aan de gang willen zien werken, dat hij ons versterkt, dat hij ons bewaart, dat hij ook van ons vraagt om vanuit dat geloof te leven en te doen wat hij van ons vraagt. En dan de twee dingen hebben we heel uitvoerig bij stilgestaan, namelijk waar de Heere onze harten op richt, namelijk op de liefde van God en op de volharding van Christus. Op de liefde van God en de volharding van Christus. En toen zijn we een beetje gestopt bij dat wij, of dat de Thessalonicenzen, maar over de hoofden van de gemeente in Thessalonicenzen, van de broeders en zusters in de gemeente, zegt Paulus ook tegen ons. En wij bevelen u, broeders, vers 6, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Wat was namelijk het geval? We kunnen dat in de rest van dit tekstgedeelte ook heel nadrukkelijk lezen en naar boven zien komen. Er waren namelijk broeders en zusters, waarschijnlijk ook wel, maar er waren namelijk mensen in de gemeente van Thessalonica die dachten van de Heer Jezus komt heel spoedig weer. Dus wij hoeven niet te werken, wij wachten wel op zijn wederkomst. En wij zitten de tijd uit. Wij zitten de tijd uit. Maar dat had tot gevolg dat er andere broeders en zusters in de gemeente van Thessalonica, die broeders en zusters met zo'n houding van wij zitten de tijd wel uit, dat die andere broeders en zusters in de gemeente die broeders en zusters moesten onderhouden. En zij gaven eten, drinken, zij gaven dingen aan die broeders en zusters die houding hadden van wij zitten onze tijd wel uit. En dat zegt Paulus, en dat zegt hij niet zomaar uit zichzelf, maar hij zegt het heel duidelijk. Wij hebben dat gelezen in vers 6, maar we zien het ook nog een keer in vers 12, waar hij heel duidelijk zegt, zulke mensen, dus met zo'n houding van wij zitten de tijd wel uit, zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En ook vers 6 zegt heel duidelijk, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En waarom zet Paulus dat zo sterk aan? Omdat namelijk met zo'n houding de Heer Jezus Christus niet verheerlijkt wordt. Hij wordt niet verhoogd. Met zo'n houding laat je namelijk zien, laten die mensen zien, dat ze zich niet onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Het lijkt vroom. En het lijkt heilig, maar wat het lijkt, wil nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. En Paulus zegt heel duidelijk, het is niet vroom, het is niet heilig. Het gaat in tegen datgene wat wij als voorbeeld hebben gegeven. En daarom neemt hij daar heel sterk stelling tegen. En dan zegt hij, vers 6, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Let op, er staat heel duidelijk iedere broeder. Want hij heeft het hier over gelovigen. Hij heeft het hier over mensen die vrijgekocht zijn en die in genade leven, maar die misleid zijn, die niet meer datgene doen wat Paulus hen heeft overgeleverd, door middel van een brief, door middel van zijn woord, maar ook door middel, dat kunt u lezen in de teksten die volgen, door middel van zijn leven, wat hij heeft laten zien. Maar het zijn wel broeders. En later zegt hij dat nog een keer, in vers 15. Maar zo'n broeder, die houding heeft, die ongeregeld leeft, die dus niet leeft conform de overlevering, ja, die moet terecht gewezen worden. En hier staat er dan, daar moet afstand van gedaan worden. Daar moet afstand van gedaan worden. Het is dus niet zo dat je die broeder helemaal weg moet duwen in één keer. Zo van, nou, jij leeft ongeregeld, dus hupsakee, eruit. Dat zie je soms in de gemeente nog wel eens terugkomen. Dat er in een bepaalde gemeente dan iemand gepakt wordt als het ware die niet helemaal conform is of een misschien net iets andere denkwijze heeft of net iets anders over bepaalde Bijbelse zaken nadenkt en die wordt dan opgepakt en zo buiten de gemeente neergezet, want die past even niet in ons systeem. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die broeder die ongeregeld leeft, dat de gemeente daaromheen die volgens de overlevering wil leven, dat die gemeente een bepaalde afstand gaat creëren van hen die ongeregeld leven. En dat is natuurlijk een punt wat in heel veel gemeenten niet gebeurt en niet meer gebeurt. En dan, en dat kom je vaak tegen, dan wordt er gezegd van ja, maar God is liefde. God handelt niet zo. Dat zien we niet bij andere Bijbelse personen terug. Maar let op, Paulus zegt het hier en hij zegt het hier op gezag van de Heer Jezus Christus. In de naam van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het hier voornamelijk, namelijk de ongeregeldheid, is dat die mensen dus niet werkten. Maar ik denk ook dat omdat dit niet gehanteerd wordt in heel veel gemeenten, en misschien ook wel in onze eigen gemeenten niet gehanteerd wordt, dat mensen ook niet meer precies weten waar ze nou aan toe zijn. Want op het moment dat wij al de ongeregelde dingen die niet conform de overlevering zijn, zoals de Bijbel ze ons vertelt, zoals ze tot ons komen vanuit het woord van de Heere God, als wij al die ongeregelde dingen maar toelaten in de gemeente, wat voor gemeente zijn we dan? Wat voor kleur bekennen we dan? Hoe voeden wij onze jongeren dan op in bepaalde Bijbelse principes? En is het niet terecht dat dan jongeren de vraag gaan stellen van, ja, maar waarom zal ik het niet mogen als ik het bij ouderen in de gemeente wel zie gebeuren? Als je het hebt over relaties, als je het hebt over allerlei vormen van kritiek, van hoogmoed, van roddel, van verslavingen. Als je al die dingen, die ongeregeldheden toe zou laten in de gemeente, wat voor gemeente ben je dan? En ik snap het. Het is natuurlijk best wel heel moeilijk om mensen ook vanuit de gemeente te wijzen op een ongeregeld leven, omdat je dan heel vaak het idee hebt dat je erboven gaat staan. Maar het is niet erboven staan. Het is niet boven iemand gaan staan. Maar het is iemand bewegen om dat ongeregelde weg te doen uit zijn leven. Omdat datgene wat niet past in een leven met de Heer Jezus Christus weg te doen uit zijn of haar leven. En let op, nogmaals, twee keer genoemd hier in dit stuk, het gebeurt in de naam van onze Heer Jezus Christus dat Paulus dit tegen ons zegt. En als wij dan ongeregelde moeten behandelen, daar een bepaalde afstand van moeten nemen, als mensen daarin blijven volharden, dan moeten we dus wel weten wat nou een ongeregeld leven is ten opzichte van de overlevering die we van Paulus, vanuit Gods woord, vanuit Petrus, vanuit de Heer Jezus Christus tot ons hebben gekregen. Dus daarin zullen we ons moeten verdiepen. Wat zegt de Bijbel over bepaalde dingen? Hoe komt Gods woord tot ons? Wat staat er geschreven? En wat zegt het geschreven woord tot ons? Dat is de overlevering. En dan gaat het niet zozeer om wat mensen vinden, of wat de wereld vindt, of waar we in deze maatschappij naartoe gedrukt worden. Nee, dan gaat het om datgene wat Gods woord zegt. Dat is de overlevering. En dan zegt Paulus ook, en dan geeft hij zichzelf als een voorbeeld, want dan zegt hij van, ja, je hebt dus mensen die ongeregeld leven, die zeggen, het zal mijn tijd wel duren, ik hoef niets meer te doen, ik hoef niet meer te werken, en ik word een beetje onderhouden door de andere broeders en zusters in de gemeente, en daar zit ik, en dan zegt Paulus van, nee, want u weet zelf, in vers 7, want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. En dan wijst Paulus weer naar hemzelf. Waarom? Omdat hij ook in zijn leven als een voorbeeld gediend heeft, hoe het christenleven gestalte moet krijgen. En dan zegt hij, wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, want de Heere Jezus Christus heeft zelf gezegd dat wij hen moeten onderhouden. Ik heb het vandaag nog gelezen in het Matthäus-evangelie. Maar Paulus zegt, ik heb niemand tot last willen zijn. En ik heb onderhouden, of ik heb gewerkt om in mijn eigen onderhoud te voorzien. En ik wil dat mensen mij daarin navolgen. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik wil laten zien hoe wij Christus mogen volgen. Hoe wij dat christenleven, dat Christusleven gestalte kunnen geven in onze levens. Niet door onze eigen kracht, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Maar daarbij zullen we dus alles weg moeten doen wat een ongeregeld leven is. En Paulus zegt, die mensen die in de gemeente van Thessalonica ongeregeld leven, die moeten ons leven, toen wij bij jullie waren, als voorbeeld nemen. En dan stelt hij dat leven tegenover zijn leven. En dan zegt hij, van oké, als je nou mijn leven hebt en dat leven van die broeders en zusters die ongeregeld leven, dan zie je dus dat dat niet matcht. Dat gaat niet samen. Het is of het een, of het ander. Is het een geregeld, goed, dan is het ander ongeregeld, fout. En vice versa. En Paulus zegt, in de overtuiging die hij heeft van zijn Heer en van zijn Heiland, mijn leven is geregeld, is niet ongeregeld. Dus dan is de conclusie dat het andere leven ongeregeld is. En zo kan het ook best wel eens gebeuren, dat we in onze gemeente broeders en zusters hebben die zo dicht ook vanuit het woord willen leven en durven leven, en die daarin ook de blijdschap ervaren, dat, en dat heb ik in mijn eigen leven ook wel eens ervaren, dat je dan geconfronteerd wordt met dat leven van die broeder of die zuster. En dat je denkt van ja, maar als dat het leven met de Heer Jezus Christus is, dan is datgene wat ik leef, dus niet datgene wat de Heer Jezus van mij vraagt. Dus niet datgene wat de Bijbel van mij vraagt. En dat kan soms best wel eens een bepaalde spanning geven. En dat kan soms best wel eens pijn doen. Of frustratie geven. Of zelfs boosheid geven. Maar ik wil u daarin echt aanmoedigen en bemoedigen om echt Christus te leven en te zoeken naar een geregeld leven. Nou, Paulus zegt het, we gaan daarin verder, dat hij dus in vers 9 zegt hij dat, niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Hier heeft u het. Paulus wilde zijn leven als een voorbeeld geven. Dat is ook mooi trouwens. Dat is bijzonder wat hij hier zegt. Dat hij zegt van oké, ik ben in mijn leven, en dat is totaal niet hoogmoedig, maar dat is juist echt een gevende liefde die je hier bij Paulus ziet. Hij zegt als het ware van, ja, ik wil mijn leven zo leven dat ik als voorbeeld ben voor mensen die tot geloof zijn gekomen. En zodat ze zien van, hey, Paulus leeft zo en zo wil ik ook leven. En waarom? Omdat Paulus iets laat zien in de navolging van de Heer Jezus Christus. En mag ik u eens vragen, lieve broeder, lieve zuster, wordt dat ook over u gezegd? Bent u ook zo met uw leven bezig? Dat Paulus, net zoals Paulus, dat u bewust bent van het feit dat u een voorbeeldfunctie hebt. Ja, daar wordt vandaag de dag heel veel over voorbeeldfuncties gesproken. En nou, daar ga ik me niet in mengen. Maar Paulus die heeft het hier wel over het feit dat hij een voorbeeld wil zijn hoe je Christus kunt beleven. Hoe je Christus kunt leven. En dat voorbeeld wil hij geven aan de Thessalonicenzen. En daarin maakt hij bepaalde keuzes. En bent u zo bezig in uw leven? Jij in jouw leven? Dat je werkelijk bewust bent van het feit dat je bepaalde keuzes maakt en dat je je beperkt in je eigen vrijheid misschien. Hoewel je weet dat die vrijheid zo ruim is, maar je doet het omdat je de ander wil dienen. Omdat je een voorbeeld wil zijn, zodat de ander makkelijker jou kan navolgen en daarmee ook dat jullie samen Christus navolgen. Dat is een mooi aspect van de apostel Paulus. Onszelf, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook, zegt hij in vers 10, want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit, als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Paulus heeft het gezegd, ja, als iemand niet wil werken, dan zal hij dus ook niet eten. Dat is een consequentie van zijn eigen keuze. Dat is een consequentie van zijn eigen keuze. Vandaag de dag wordt er heel snel nagedacht van oké, iemand maakt een bepaalde keuze, daar zit een bepaalde consequentie aan, Maar hoe kan ik dan toch zo zorgen dat de consequentie voor de ander zo gunstig mogelijk uitvalt? Nou, het is de vraag of Paulus dat aan ons leert. Paulus is hier vrij radicaal, vrij recht door zee. Wil je niet werken, ja, dan zul je ook niet eten. Spreuken zegt, Spreuken 16, vers 26, die zegt, de honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe. De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe. Met andere woorden, als iemand niet werkt, ja, dan zal hij ook niet werken wil, laat ik het goed zeggen, niet werken wil, zal hij ook niet eten. En op het moment dat hij dan honger voelt, ja, dan moet hij wel gaan werken. En dat heb je misschien in onze cultuur niet zo, maar ik ben wel eens in een land geweest. Dat was wel bijzonder, want toen kwam ik op het vliegveld aan en daar had je van die jonge jongens, die kuiers, die dan op een gegeven moment je koffer dragen. En ik had zoiets van, nee, ik draag hem zelf wel. Maar dat ging niet, want voordat ik het wist, had zo'n jongen mijn koffer al te pakken en die sleepte hij mee naar de taxi. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, ma, heb jij wel klein geld bij je? Mijn moeder had niks en het kleinste wat ik had was 10 euro. Maar dat was in dat land wel behoorlijk veel. Dus op een gegeven moment, ik denk van ja, ik moet hier ook geen stennis lopen schoppen, dus je moet ze iets geven. Dus ik pakte die 10 euro, ik gaf hem en de jongen die zei, thank you, thank you, thank you. En die deed ze overal uit. En die ging weg. En misschien herkent u dat ook bij uzelf wel, dat je op een gegeven moment, wat Paulus hier zegt, hè, want dat is niet zo ingeburgerd bij ons in de cultuur, maar ook bij ons zijn de mensen wel degelijk die niet willen werken. Ons systeem is niet het perfecte systeem. Ook in Nederland niet. En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die gewoon wel zouden willen werken, maar die niet kunnen werken. Maar daarover gaat het hier in dit verhaal niet. Daarover gaat het hier bij Paulus niet. Want dan heeft hij, en dat heeft de Heer Jezus ook gezegd op vele andere plaatsen, dat wij mensen moeten onderhouden. Dat onze christenplicht is. Maar het gaat hier echt over mensen die wel kunnen werken, maar die niet willen werken. En dan moeten die mensen op een gegeven moment honger hebben, zodat hun mond hun dringt om te gaan werken. En dat was bij die kuier ook. Want ik geloof dat als op het moment dat hij dan die 10 euro weer op heeft, dat hij zich dan weer vertoont op het vliegveld om weer bezig te zijn met die koffers te tillen. Want zo gaat het. Als het geld op is, ja, dan moet je wel, want anders heb je geen eten. Maar een ander aspect wat erbij kwam kijken, was het feit dat die mensen die niet wilden werken, wel eten kregen, waar we net over gehad hebben, die onderhouden werden door broeders en zusters. Maar een ander aspect was ook dat die mensen die niet wilden werken, zich met allerlei dingen gingen bemoeien, wat hun helemaal niet aanging. En Paulus zegt dat, want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, en ze werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Dingen die hen helemaal niet aangaan. En dat is natuurlijk wel vaker zo, dat op het moment, op het moment dat je ongeregeld leeft, en dat je niet leeft conform de overlevering van datgene wat de Bijbel van je vraagt, dat je je leven wel gaat inrichten met allerlei nutteloze, lege dingen. En dat is iets wat ook vandaag de dag echt wel in onze maatschappij ook gebeurt. En Paulus waarschuwt er tegen, want let op, lieve broeders en zusters, ook vandaag de dag in ons Nederland zijn er heel veel mensen die wel kunnen werken, maar die niet willen werken. Juist ook omdat de systemen bij ons in Nederland zo zijn ingericht dat er ook geen enkele prikkel is om te werken. Zij krijgen geen honger. Maar laat het in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet zo zijn. Als we kunnen werken, laat het dan ook zo zijn dat we willen werken. En dan kan het altijd gebeuren dat door de omstandigheden van het leven het zo is dat er geen werk voor ons is. Maar dan moeten wij als gemeente van de Heer Jezus Christus om die broeders en zusters heen staan. En dat onderscheid wil ik echt heel duidelijk maken. En ik denk ook dat het noodzakelijk is dat we dat onderscheid maken. Want Paulus bedoelt hier dus echt degene die ongeregeld leven. En die mensen, die krijgen dus de aansporing in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Geen stampij maken. Werken, zodat je je eigen onderhoud kan voorzien. En dan zegt hij tegen de andere broeders, en u broeders, word niet moe goed te doen. Word niet moe goed te doen. Want op het moment dat je mensen moet onderhouden, u moet zich even dat voorstellen in de gemeente van Thessalonica, er waren dus mensen die zeiden van ja, wij zitten onze tijd wel uit en wij worden onderhouden door broeders en zusters. Maar die broeders en zusters, die dachten dat ze dat moesten doen. Dat ze die mensen moesten onderhouden. En die werden moe ervan. En Paulus zegt van ja, maar let op, word niet moe om goed te doen. Maar goed doen is dus niet hen die ongeregeld leven, dat leven maar te blijven sponsoren. Nee, dat is niet goed doen. Dus dat niet meer doen, maar je moet niet moe worden om goed te doen. Om juist degene die dat wel nodig hebben, die vanwege de gebrokenheid van de wereld niet kunnen werken, dat je in dit geval, dat je die wel onderhoudt, dat je daar wel met elkaar mee bezig bent. En dat is, word niet moe om goed te doen. En dat is ook zo bij ons in de gemeente. Dat wij ook daarin niet moe moeten worden om goed te doen. Om daarin de opdrachten en de aansporingen van de Heer Jezus, maar ook van de andere, van de apostelen, waaronder ook Paulus, echt op ons te nemen. Om wezen en weduwen tegemoet te treden. Om mensen die het moeilijk hebben tegemoet te treden. Maar wel met dit verhaal. Wel in de volledigheid. En het gaat zelfs zo ver dat Paulus zegt, als iemand niet gehoorzaam is, dus het gaat ook in een weg van gehoorzaamheid. Als iemand volhardt in ongeregeld leven, en iemand is ongehoorzaam aan ons woord, of door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. Dat is iets wat wij natuurlijk niet zo gewend zijn. Als iemand ongeregeld leeft, dan moeten we dat zo'n beetje onder ons houden. Maar nee, zegt Paulus, dat moet bekend worden. Zodat mensen weten dat iemand ongeregeld leeft. Niet om hem het zwarte schaap te maken. En niet, Paulus zegt het in vers 15, niet om hem als een vijand te zien, maar juist als een broeder. En hij zegt in vers 14, laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. Dat is het. Het punt is dat wij misschien wel heel lief zijn geworden voor elkaar, maar dat we daar elkaar niet mee aanmoedigen om Christus te leven. En juist op het moment dat wij bepaalde afstand nemen van ongeregelden, die volharden in ongeregeldheid, is dat meer liefde? Is dat meer genade? Dan dat wij alles maar goedkeuren. En dat is misschien wel een les ook voor onze gemeente. Steeds weer opnieuw, maar het is een les voor mij persoonlijk ook. Dat ik serieus neem, dat ik mag vertrouwen op God, dat Hij trouw is, mijn sterkte, mijn bewaart. Maar dat ik ook doe datgene wat van mij gevraagd wordt. Niet in eigen kracht, maar door de krachtige werking van zijn woord, door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. En Paulus, en dat vind ik dan zo mooi, Mogen de Heere van de vrede, daar sluit hij de brief mee af, mogen de Heere van de vrede zelf of u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zijn met u allen. En dan zie je het weer, hij sluit hier niemand uit. De Heere zijn met u allen. En hij mogen u de vrede, vrede geven, hij mogen u vrede zijn, voortdurend, op allerlei wijze. Heeft hij net een stukje over de tucht behandeld, over datgene wat het is om iemand als ongeregelde gewoon daar een bepaalde afstand van te nemen, om niet zelf ook besmet te worden met dat ongeregelde leven. En dan heeft hij het over, maar de Heere zelf, de Heere van de vrede, geef u vrede op allerlei wijze. Dus ook op de wijze die hij net beschreven heeft. Hoewel wij misschien in onze gedachten het niet als vrede zien. Maar Paulus zegt zelfs daarin, in die gang, in die weg, om ongeregelde aan te moedigen om met hun ongeregeldheid te stoppen. Zelfs die weg laat daarin de vrede van God, de Heere zelf, u op allerlei manieren, op elke wijze tegemoet komen. En dan sluit hij af met de woorden: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En hij zegt er dan bij in vers 17, dit is een eigenhandige groet van mij, Paulus, die zo duidelijk ook door de Heere apart is gezet, samen met Barnabas, maar Paulus bovenaan om het evangelie aan de heidenen te verkondigen, om het geheimenis te verkondigen. En Paulus zegt deze brief, ik groet met een eigenhandige groet. Deze brief, die komt van mij. En dit is een teken bij iedere brief. Dat het niet zomaar brieven zijn, maar dat het werkelijk een brieven zijn die Paulus heeft doorleefd. Die Paulus wil doorgeven aan de ander. En dan schrijft hij zijn eigen groet onderaan de brief. En het is een mooie groet. Waarin we elkaar mogen begroeten, telkens weer. Waarin we elke keer weer afscheid van elkaar mogen nemen, om elkaar weer opnieuw te zien. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.